Ik ben begonnen met de brief van de Colossenzen de eerste week van het nieuwe jaar. Toen heb ik de eerste preek erover gehouden. En voordat je zo'n preek voorbereidt, dan lees je het hele boek. En dan verheug je je eigenlijk op een gedeelte wat je dan ooit, zeg maar in die weken die dan komen, daar weet je van, daar zal ik dan over preken. En aan de ene kant is het zo, je verheugt je erop en aan de andere kant heb je dus ook een bepaalde vrees. En de vrees, daarmee bedoel ik eigenlijk diep ontzag als je gaat spreken over de verhevenheid van Jezus Christus. Ik ben met het onderwerp al een hele tijd bezig en deze week dan schrijf je de dingen die je dus eigenlijk zo hebt verzameld door die, ik kan eigenlijk zeggen door de jaren heen. Het is niet iets wat je doet in een week. Wat je door de jaren heen eigenlijk zo weet en diep vanzelf onder de indruk bent gekomen van de verhevenheid van Jezus Christus. En ik heb deze week, en in het bijzonder vanmorgen, heb ik gebeden dat God zich openbaart. Dat Hij de verhevenheid van Christus openbaart in ons midden. Ik denk dat elke prediker weet dat als hij over de verhevenheid van Jezus Christus gaat spreken, dat hij zeker tekort zal schieten. Ik denk dat God en God zijn geest en God onze Vader alleen in staat is om die verhevenheid van Christus te openbaren in ons midden. En daarom wil ik echt bidden nu, niet alleen voor het spreken, maar ook voor het luisteren. En omdat het iets is, als hoe hoger ons beeld is van Jezus Christus, hoe dieper je aanbidding zal zijn. En daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk om te bidden, dat jullie bidden, ook tijdens de preek, en luistert. En ik hoop dat je diep onder de indruk komt en dat God zich zo zal openbaren over die verhevenheid van Gods Zoon. Zullen we zo samen bidden? Vader, als we zo het gedeelte zo dadelijk zullen lezen, waar Paulus dan echt een lied schrijft. Als Paulus de voorbereiding heeft getroffen ook, dat hij zegt dat wij zijn getrokken uit die duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn liefde, van de Zoon, dan begint hij met een lofzang. En Heer, we zijn nu na enkele weken, of eigenlijk al vele maanden nu, onderweg in deze brief. En we komen nu aan een kleinood. Goud, diamant, iets wat u alleen maar kunt openbaren. En we bidden zo dat u ons echt wilt raken in onze harten en dat we zullen buigen voor die verhevenheid van Jezus, de Almachtige. We willen u zo bidden, wil u zo door de rijen gaan en u zelf door uw Heilige Geest openbaren. Dat de Heer Jezus echt verheerlijkt wordt. In de naam van uw Zoon Jezus bid ik dat. Amen. Laten we samen lezen Colossenzen 1, vers 15 tot en met 20. En ik zal dan vanmorgen alleen de eerste twee verzen met jullie behandelen. En soms een beetje teruggrijpen naar vers 17. Maar ik wil het hele gedeelte lezen waar het zo gaat over Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen. Het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Zoals ik al enkele maanden geleden nu vertelde over die eerste preek, gaat dit boek, die brief aan de Colossenzen, die beschrijft zo de soevereiniteit van Jezus Christus. En in het bijzonder, we hebben dan die versen 15 tot en met 20 gelezen, maar in het bijzonder zie je eigenlijk in het gedeelte van vers 15 tot en met 29, daar kun je drie hoofdstukken of drie thema's beschrijft Paulus daar. Het eerste thema wat we dus eigenlijk nu gelezen hebben, dat is de verhevenheid, de absolute verhevenheid en soevereiniteit van Jezus Christus. Het gedeelte wat hij daarna beschrijft, dat is de verhevenheid van het werk van Jezus Christus. Wat hij gedaan heeft en waarom dat hij gekomen is. Die absolute verhevenheid van zijn werk. En het derde wat hij dan beschrijft, en daar zal ik ook de komende weken dan nog over spreken, dat is de verhevenheid van het dienen van Jezus Christus. Over die drie dingen gaat eigenlijk het hoofdstuk van 15 tot en met 29. De verhevenheid van de persoon, de verhevenheid van zijn werk en de verhevenheid van het dienen van hem. En het is zo bijzonder, als ik zo kijk ook terug op die dag van gisteren, dan zie je eigenlijk, dan begin je een preek voor te bereiden over het huwelijk. En ik zie dat elke preek die ik eigenlijk houd, steeds weer ook teruggrijpt en teruggaat naar Jezus Christus. Ik vond het zo bijzonder, we hebben dan een gesprek met mensen die zich zo willen aansluiten. En die zeggen dan tegen ons van wat valt je op in de gemeente? En dat is, Jezus Christus is het middelpunt van deze gemeente. Daar draait het om, daar gaat het om. En je ziet in de Bijbel dat het nergens anders om gaat. Als je over een thema hebt, uiteindelijk kom je bij hem uit. Hij is verheven boven alles. En het is zo bijzonder dat Paulus dan zegt, dat hij boven alles, boven de gehele schepping, is deze persoon van Jezus Christus, is verheven. Paulus schrijft, hij is het beeld van de onzichtbare God. De mens, die is naar Gods beeld en Gods gelijkenis geschapen. Het bijzondere is dat Jezus is niet geschapen en hij is niet naar Gods gelijkenis geschapen. Hij is God en representeert God. Daarom zegt hij ook, hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus is niet naar de gelijkenis van God. De mens is naar de gelijkenis van God. In Genesis zie je dat de mens is geschapen naar beeld en gelijkenis van God. Dat vind je nergens over Jezus geschreven. Daar staat nergens dat hij naar de gelijkenis van God is geschapen. Hij is niet geschapen, daar zal ik zo dadelijk op terugkomen, maar hij is het beeld van God. Hij representateert God. En je vindt dat in andere teksten, zie je dat eigenlijk zo bijzonder terug. Daar staat er bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 3, daar staat, deze, daar gaat het over Jezus, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Jezus is de afstraling van de heerlijkheid Gods en hij is de afdruk van het wezen, het hele karakter, het hele beeld. Dat wat God is, is in Christus te zien en te ontmoeten. Het is zo dat Jezus maakt God, laat God zien. En als ik Jezus aanschouw, Als ik zo de Bijbel lees, dan bid ik ook steeds dat als ik over Jezus lees, dat God zich openbaart. Dat God zich openbaart. Ik zal wat teksten met jullie lezen en zo dadelijk zal ik een toepassing geven, maar ik hoop dat je de teksten die we nu lezen echt tot je laat doordringen. Die eerste tekst die dus al zo gelezen is van die Hebreeën, dat hij de afstraling is van de heerlijkheid en de afdruk van het wezen. Als je echt gaat kijken wat die tekst eigenlijk betekent, de afdruk van zijn wezen, dan moet je denken aan een munt. Zoals elke munt die je in de zak hebt, daar is een stempel. En de stempel en de munt is precies hetzelfde. Dat wordt eigenlijk bedoeld. Daar is een stempel gezet en die is exact als hetgene wat de afdruk is. En dat is eigenlijk de afdruk van het wezen van God, is op Jezus gedrukt. Hij is God. Hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. En dan zie je in Johannes 1 vers 18, daar staat dan, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. In Johannes 14 is er een gesprek tussen Filippus en de Heer Jezus. En voor een Jood is eigenlijk de vraag die hij stelt ongehoord. Filippus zegt tot de Heere, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Je moet je voorstellen, daar is een gesprek tussen Filippus en de Heer Jezus. Dan gaat het over die openbaring van Jezus en dan zegt hij, Heer Jezus, toon ons de Vader. Dan is het ons genoeg. Mozes heeft dat ook gevraagd. Heer, toon u ons uw heerlijkheid. Dat is iets wat een Jood nooit en te nimmer zou vragen. Om die heerlijkheid, want hij had zo'n diep ontzag voor God. De geschiedenis van aan die berg Sinaï, waar God zich in zijn almacht en in zijn heerlijkheid eigenlijk openbaart. Dat was een siddering. Dus als Filippus naar Jezus komt en hij zegt, toon ons de Vader, dan is het genoeg. Dan zegt de Heere Jezus, ben ik zo lang bij u, Filippus, en gij kent mij niet. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Of anders, gelooft om de werken zelf. Ik werd diep getroffen door een andere tekst. In 2 Korinthe 4 vers 6, daar staat het volgende. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods. En dan komt het in het aangezicht van Christus. Dus als God zich openbaart, als je hem nadert, dan is het zo dat hij zich openbaart in het aangezicht van Christus. Wat dat op mij veel indruk maakt, is als ik soms wil nadenken over het werk van de Heer Jezus, dan denk ik soms, ga ik een berg op die berg van Golgotha. Dan zie ik daar die drie kruisen staan. En dan kom ik voor dat kruis. En als ik dan echt vergeving van zonde nodig heb, dat ik zeg, Heer, wil u me vergeven, dan ga ik die weg. Omdat het me doet beseffen dat er een prijs is betaald om vergeving te ontvangen. En als het ware kijk ik dan in het aangezicht van Christus, de leidende God. En in dat aangezicht, zoals 2 Korinthe 6 dit zegt, die kennis der heerlijkheid Gods is in het aangezicht van Christus. In het aangezicht van Christus openbaart God zijn heerlijkheid. En weet je wat dat betekent? Als je die verse goed tot je laat doordringen, dan is het zo dat het christelijk geloof, dat rust helemaal in de persoon van Jezus Christus. Het is ondenkbaar. Waarom zeg ik dat? Het is ondenkbaar als je Jezus eruit gaat halen. Waarom zeg ik dat? Er is geen andere leer. Als ik nu kijk naar de islam of naar Boeddha, dan kun je uit ditgene wat die mensen geleerd hebben, Boeddha kun je eruit halen. Mohammed kun je uit de islam halen. Wat je overhoudt is de leer. Bij het christendom is dat niet zo. Wij verkondigen geen leer. Dat moet je altijd goed in de gaten houden. Dat je, natuurlijk is het zo dat Jezus veel dingen geleerd heeft. En dat je verandert door hem te kennen. Maar het christendom is geen leer. Je gelooft niet in een leer. Als je in het boeddhisme gelooft, geloof je in een leer. Of in de islam geloof je in een leer. En Mohammed en Boeddha spelen überhaupt geen rol. Die leer die had er ook zonder hun kunnen zijn. Bij het christendom is het zo dat het gaat om Jezus. Het gaat om hem. Het gaat om die verheven persoon. Het gaat om een relatie. Als je dan zegt van ik heb die dingen geleerd allemaal, is schitterend. Ik vind het ook heerlijk om in de Bijbel te duiken en me kennis toe te eigenen. En ik bid dan ook als ik zo'n preek eigenlijk houd, dan bid ik hier, openbaar u zichzelf in de gemeente, openbaar u zich bij mij. Maar als die leer, als die dingen die ik lees en die ik ken, niet daartoe leiden dat ik een diepe innige relatie met Jezus Christus heb, is het niks waard. Is het nul nop waard. Als je kijkt naar de fariseeën, die hebben een enorme kennis, die mensen. Daar kunnen wij gewoon niet aan tippen. Wat deze mensen wisten van het Oude Testament, wat ze wisten van de leer, wat ze wisten van wat God allemaal gezegd en gedaan had. Zover zullen wij waarschijnlijk zelden komen in ons leven. Complete boeken konden ze citeren. Maar het was iets doods. Het had helemaal geen enkel fundament in de relatie. En dat is zo het grote verschil. Als je kijkt naar hetgene het verschil tussen een leer en een relatie. Weet je, het is zo dat het is niet voldoende om te zeggen ik geloof in Christus. Is niet voldoende. Ik vraag dan altijd van, wat geloof je dan in hem? Hoe is hij dan voor jou? Wie is hij voor jou? Hoe is je relatie? Hoe ken je hem? Hoe diep gaat het? Als je kijkt naar de verhevenheid van Jezus Christus, als we die teksten dan zo lezen, hij is het beeld van de onzichtbare God. Hoe ver ben je onder de indruk? Weet je, ik vraag me wel eens af, soms dan ben je aan het preken en dan lees ik die teksten. En natuurlijk is het zo dat jullie de eerste tekst, zeg maar over dit gedeelte en over Johannes en over datgene wat ik zo laat de revue laat passeren. Je kijkt daarna en je ziet dat. En natuurlijk ben ik daar al de hele week zo mee bezig. Maar de vraag is, als je dit zo leest, dat God zich openbaart in het aangezicht van Christus. Als er staat van dat hij aan diegene die aan de boezem van de Vader is, Dat hij zich openbaart als God. En u openbaart dat hij God is. Of stel jezelf wel eens de vraag. Zou je ook als Filippus die vraag stellen. Van Jezus, toon ons de Vader. En als die dan zou zeggen. Als je mij gezien hebt. Heb je de Vader gezien. Is er dan iets dat je zegt. Ik wil knielen nu. Ik wil hem diep eren. Dit is God. Die zich openbaart. Daarom zeg ik ook, de diepe verhevenheid, als je dus over deze teksten, als ik dan zeg van, ik verheug me op deze tekst, Maar aan de andere kant heb ik diepe vrees voor deze tekst. Omdat ik dan over iets spreek waarvan ik zelf de diepte nog steeds moet ervaren en verder moet groeien. Omdat ik wil dat ik zeg, Heer, wilt u zich openbaren? Ik kan het niet door het lezen van de Bijbel. Wilt u zich openbaren door uw Heilige Geest? Dat ik Jezus echt ga zien zoals hij is. God. En dat ik mag knielen. Dat ik zijn heiligheid mag ervaren. En dat ik mag zeggen, Heer, ik kniel voor u en ik wil u aanbidden. Ik wil u aanbidden. De term die dan zo volgt in deze tekst, daar is vaak verwarring over. Die wordt, daar staat dan, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Eerstgeboren. Dat wil niet zeggen dat Jezus een geschapen wezen is. Weet je, als je met Jehovah-getuigen spreekt, dan is deze tekst, die wordt dan geciteerd. Komen ze en zeggen ze, kijk, hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Dat betekent dat Jezus een geschapen wezen is. En die tekst wordt dan misbruikt om, zeg maar, de godheid en de verhevenheid van Jezus Christus te ondermijnen en te ontkennen. Omdat er gezegd wordt, kijk, dit is, hier staat toch dat hij de eerstgeborene der ganse schepping is. Dus hij is een geschapen wezen. Hij is een geschapen mens. Zoals u en ik geschapen ben. Het bijzondere is dat deze term die hier zo gebruikt wordt, die komt er vaker voor in de Bijbel. Eerstgeborene. En dat geeft geen tijdsvolgorde aan. Als wij denken aan eerstgeborene, dan denken we aan de eerste zoon of dochter die we ontvangen hebben. En het geeft een tijdsvolgorde aan. Dat je zegt, dit is de eerste, dat is de tweede, dat is de derde. Maar het geeft geen tijdsvolgorde aan. Wat de Bijbel hiermee wil zeggen is dat er een rangorde is. Er is een rangorde. Er is een rangorde. Je ziet dat onder andere in Psalm 89, vers 28, waar eigenlijk vaak naar verwezen wordt, er staat, ja, ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koning der aarde. Dus hier zie je dat het een rangorde is. Het is niet een tijdsvolgorde. Zo in Colossense 1 vers 18 staat ook dat hij de eerstgeborene uit de doden is. En dat heeft natuurlijk niets te maken met een geboorte, maar heeft iets te maken met een rangorde. En Jezus is zo verheven, als ik zo lees in de Bijbel, dan zie ik dat engelenmachten hem ten dienste staan. Dat ze hem onderworpen zijn, dat ze hem aanbidden. En dan zie je een verklaring in vers 16. Over die, dat hij het beeld is van de onzichtbare God. Want, staat er, dat is verklarend. In hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat is zo indrukwekkend, dat alle dingen in hem, door hem en tot hem geschapen zijn. Ik wil jullie nu iets uitleggen en graag iets delen over de nacht van gebed. En dan maak ik hier een toepassing, dat we in hem en door hem en tot hem geschapen zijn. En dat als illustratie. Het is iets wat me al een hele tijd heeft bezig gehouden. En dat is namelijk het volgende. Op de nacht van gebed, dan zie je dus, dan bidden we een hele nacht. En ik was het eerste gedeelte daar voor de vervolgde christenen. En dan werd er een gedeelte gelezen uit Handelingen 12. En dat wordt vaak gelezen als we het hebben over de verhoring van gebeden. En in Handelingen 12 staat een geschiedenis, je moet ze thuis maar eens lezen, dat Petrus die wordt gevangen gezet en die komt dan in de gevangenis terecht. En dan zie je dat dus de hele gemeente eigenlijk aan bidden is. En uiteindelijk is het zo dat er een engel Petrus bevrijdt. En Petrus komt dan bij de gemeente die in gebed is. En ze staan er verbijsterd van dat God dit gebed verhoort. En daarna zie je dat er een grote dankbaarheid is. En in regel is het ook zo dat we dus Handelingen 12 beginnen bij vers 6. Petrus zit in de gevangenis, de gemeente is in gebed, Petrus wordt bevrijd door een engel. Eigenlijk de verbijstering van de gemeente, het gebed is verhoord en er is er grote blijdschap. Echter, Handelingen 12 begint met iets anders. Is in dezelfde week, precies dezelfde week. Het begint Handelingen 12 dat Jacobus wordt gevangen genomen en dan wordt hij door het zwaard gedood. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij om het leven gebracht door onthoofding. En omdat Herodes, die koning, ziet dat het de Joden wel gevallig is dat hij Jacobus onthoofd heeft, grijpt hij Petrus en zet hem ook in de gevangenis. Dan komen de waaroms. Dat is een jonge gemeente. De gemeente is pas ontstaan. Er zijn twee grote leiders. Jacobus en Petrus. En dan zie je eigenlijk aan de ene kant, want we kunnen dat niet hanteren, dus beginnen we met Handelingen 12 vers 6. Als we het hebben over verhoring van gebed, dan hebben we het over Petrus die in de gevangenis komt en bevrijd wordt. Maar uit Handelingen 12 begint met een onthoofding. En wat dan nu? Waarom? Waarom wordt de een bevrijd en de ander onthoofd? Ik was erg onder de indruk, toen liet ze een dvd zien. Van een vrouw. Was met haar man in een land waar vervolging was. Ze had een kind. Deze vrouw die gaf een getuigenis dat haar man, die was ook omgekomen door vervolging. En ze was nu alleen achtergebleven met haar kind. En toen vroeg iemand, heeft u vragen? Heeft u vragen? Het raakte me heel diep, toen zei ze nee, want wij dienen Christus. Ik was er van ondersteboven. Ik heb geen vragen. Wij dienen de Heer Jezus. En het geheim, en daar komt het heel kort bij nu, het geheim is dat je doel en de zin van het leven, uw doel en jouw zin, kun je alleen vinden als je deze tekst leest, die we gelezen hebben, in en door en tot hem. We hebben het over de gehele schepping, maar nu ga ik heel kort, nu kom ik bij je. En nu gaat het niet over de gehele schepping, want wij zijn onderdeel van die schepping. Ik zeg het nog eens. Het doel van je leven en de zin van je leven kun je alleen vinden in, door en tot hem. In deze wereld wordt eigenlijk veel gesproken ook over zinloosheid en zinloos geweld. En soms is het ook zo dat de lijdende mens, natuurlijk is er zinloos lijden. Als ik dan denk aan iemand die dronken is en een kind aanrijdt. Of een man die, een vader die zijn gezin en zijn vrouw totaal terroriseert. Maar ik denk dat alle lijden is zinloos als je Jezus Christus eruit gaat halen. En het heeft zin als je Jezus Christus erin gaat brengen. Weet je, ik heb aan bedden gestaan waar mensen sterven waren, broeders en zusters. Daar stond ik erbij. Ik heb me niet de vraag gesteld, wat is dit? Is dit zinloos? Nooit opgekomen. Nooit. Dat was lijden. Dat was een diep lijden. Maar wat ik zag in deze broers en zussen die aan lijden waren, daar waren mensen die verheerlijkten Christus door het lijden heen. Ik heb zelden God zo horen spreken als door lijden. Dat zie je ook in de Bijbel. In de Bijbel zie je dat God eigenlijk spreekt, een lijdende God. De lijdende dienstknecht des Heren, die spreekt aan het kruis. En daarom is die zo verheven. Waarom spreek ik nu over lijden? Omdat als je het hebt over zinheid, de zin van het leven, het doel van het leven. En je weegt en het gaat bij Christus weg, is alles zinloos. Ook het lijden is zinloos. Elk lijden is dan zinloos. Maar als je Christus erin brengt, als je Christus erin brengt en je hebt met lijden te maken en je zegt, ik ben geschapen tot eer van Hem, tot doel van Hem. Hij is de verheerlijkte Heer en ik wil Hem verheerlijken. Dan is lijden, daarin zie ik, ik kan niet alle lijden verklaren, maar dan zie ik, als ik bij de lijdende mens ben, dan zie ik dat het niet zinloos is. Als Christus in die situatie is, en hij is tot eer van hem, en door hem, en tot hem, wat hier in deze tekst staat, dan zie ik zo'n verheerlijking van God, hoe mensen dingen dragen. Hoe mensen dingen dragen. En ik ben zeer diep steeds geraakt door een vrouw die ik heb leren kennen met Rietje, de vrouw van Kork Albrecht. Ik heb er vaker over als het over lijden gaat. Maar we zaten aan het ziekbed van haar. En dat was een week voordat ze ging sterven. Jonge vrouw, hele jonge vrouw, liet kleine kinderen achter. 3 kinderen. En toen moest ze weg uit het ziekenhuis in Roermond, want daar konden ze niks meer voor haar doen. En toen zei ze, mine Rietje, God maakt geen fouten. En dat heeft me zo geraakt. Het heeft me zo diep geraakt hoe iemand God kan verheerlijken, dat je God gaat danken door deze mens te kennen. In het lijden en door het lijden en tot het lijden. Ik vond het een heel diep geheimenis als je ziet in Colossenzen 1 vers 24... Dat is een groot geheimenis. Ik heb daar wat commentaren op gezocht. Daar staat dat Paulus die schrijft in diezelfde brief aan de Colossenzen. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik kom, ik om u het wel leid. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus. Ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Ik lees de laatste gedeelte nog eens mee. Nog eens. En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van het lichaam. Is een hele moeilijke tekst. Want ontbreekt er iets aan de verdrukking van Christus? Is het dan niet volmaakt geweest, de verdrukking van Christus? Wat moet Paulus dan aanvullen in die verdrukking van Christus? Wat moet hij dan aanvullen? Waarom schrijft hij, ik vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus. We zeggen toch, Jezus Christus, zijn lijden en zijn verdrukking was volmaakt, is compleet. Wat bedoelt hij dan? Kan dus niet zo zijn dat hij zegt van, ik moet nog lijden, want het lijden van Jezus Christus is nog niet af. Daar moet nog iets bij. Sommige vertalingen zijn verschrikkelijk. Die vertalen dat ook zo, alsof het lijden van Jezus Christus niet voldoende zou zijn geweest. En dat er nog iets moet worden toegevoegd. Wat is dit? Wat bedoelt Paulus hier? In de kern denk ik dat hij bedoelt dat door het lijden van door zijn lijden, laat hij zien het lijden van Christus. En door zijn lijden verheerlijkt hij Jezus Christus. Doordat hij Jezus eigenlijk toelaat in zijn leven en in het leven, zeg maar, aan de ene kant zie je dat hij door zelf te lijden, de lijdende Christus openbaart. Je ziet in mensen die lijden, die diep lijden en die God erin verheerlijken. Dat is een boodschap van de lijdende God. Dat is een boodschap van de lijdende God. Ik heb ergens een uitspraak gelezen dat de lijdende God aan het kruis wordt verkondigd door de lijdende mens of door de lijdende kerk. De lijdende God aan het kruis wordt verkondigd door de leidende kerk. Het lijden openbaart iets van het lijden van Christus. Maar nog meer denk ik, als dit lijden tot en voor hem is, dan zie je eigenlijk de verheerlijking van Christus door het lijden heen. Ik denk dat wat er aan toegevoegd moet worden aan de verdrukking van Jezus Christus, dat is de verheerlijking van Jezus Christus. Dat we hem verheerlijken, steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw. En zeggen van Heer, dit is een lijden wat u heeft gedragen en ik wil u daarin verheerlijken. Ik wil u daarin verheerlijken. Dus wat deze tekst eigenlijk zegt, om af te sluiten, doel en zin van de verheerlijking van uw leven, kan alleen tot zijn recht komen in Christus. De bestemming, je bestemming, die vind je daarin. De vraag is toch vaak, en dat heb ik zelf ook, van wie ben ik nu eigenlijk? Wie ben ik? Wie ben ik? Dat is hetzelfde als Mozes die werd geroepen. Mozes die geroepen werd om het volk te leiden. En weet u wat de eerste vraag toen hij voor God stond? En God vroeg hem om naar Egypte te gaan. Om het volk uit te leiden. Weet u wat de eerste vraag die hij stelde aan God? Wat hij zei? Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik dat ik dat zou kunnen doen? En de identiteit, en dat is zo bijzonder wat God dan antwoordt. Als Mozes zegt, wie ben ik? Zegt God, ik ben. Ik ben. Ik ben immers met u, zegt hij. Wat ik daarmee wil zeggen is, als je deze tekst zo leest, en het gaat over de verhevenheid van Jezus Christus, dan is het geheim dat je die identiteit in hem daar kunt vinden. Milde rechter vindt zijn identiteit alleen in Jezus Christus. Alleen daar. De vraag, als je die stelt, wie ben ik? Dan komt God en zegt, ik ben. Ik ben. Ik wil zo samen met u even stil zijn. Zou zo'n muziekteam willen vragen om meer plaats te nemen. Dan zullen we nog een lied zingen, dan zal ik de dienst afsluiten. En het lied wat ik graag zou willen zingen is, ik zie uit naar de dag als Jezus komt. Zullen we dat staande zingen?